Onderwerp hadden wij aangekondigd, de geschiedenissen van Elia en Elisa. Achteraf denk ik is het nog de vraag in hoeverre wij aan Elisa toekomen. Maar goed, we beginnen gewoon van voren af aan. En daarom wil ik beginnen met u wat te lezen uit 1 Koningen 16. Want daar begint het verhaal min of meer. In Koningen 16, dat is inderdaad in het Oude Testament, heel goed. Ja. In Koningen 16, vanaf vers 33, waar staat: ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betaliet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Tot zover. Want dit is de inleiding tot de geschiedenis van Elia en Elisa. Hier wordt onze decor geschilderd in een paar grote lijnen, waartegen deze geschiedenissen zich afspelen. Ik zeg gemakshalve geschiedenis van Elia en Elisa, maar het zal u duidelijk zijn, en anders zal het u wel duidelijk worden, dat het in feite geschiedenissen zijn, dat het korte verhalen zijn van gebeurtenissen die zich afspeelden in het leven van Elia en Elisa, of anders gezegd waren gebeurtenissen waarin Elia en later Elisa betrokken waren. Het zijn losse verhalen, ongeveer in de stijl van de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en in zekere zin ook Johannes, waar we verhalen vinden uit het leven van de Heer Jezus, waarin hij wonderen deed, waarin hij dingen predikte, waarin van alles gebeurde. Het zijn allemaal losse geschiedenissen die allemaal een eigen betekenis, een eigen waarde met zich meedragen. En zo is het ook met deze geschiedenissen van Elia en Elisa. Sommige van die geschiedenissen zijn erg bekend, andere zijn wat minder bekend. Mede omdat wij het niet goed weten wat we ermee aan moeten vangen natuurlijk. En omdat we er ook zo moeilijk een praktische toepassing van kunnen maken. Maar niettemin, ze komen voor en we zullen ons best doen om ze zoveel mogelijk ook deze week te bespreken. Maar voordat ik doe, moet ik toch ingaan eerst op de achtergrond van deze geschiedenissen. En ik moet me daarmee tegelijkertijd verexcuseren. Ja, dat moet je langzaam uitspreken altijd, het woord verexcuseren. Namelijk voor het feit dat we nu zullen spreken inderdaad weer eens een keer over Jericho. Voor sommigen van u zal dat al een herhaling zijn, voor anderen is het misschien toch nuttig om het nog eens te doen. En in elk geval ben ik van mening dat het verhaal van Jericho uitdrukkelijk hoort bij deze geschiedenissen van Elia en Elisa. We moeten de betekenis van Jericho nou eenmaal kennen en daarom zal ik er ook vandaag verder op ingaan. Maar laat ik beginnen bij wat er staat in vers 33, of beter, laat ik noemen vanaf vers 31, waar gesproken wordt, vanaf vers 30, waar gesproken wordt over Achab. Want de geschiedenis van Elia speelt zich af in de tijd waarin Achab koning was over het tienstammenhuis van Israël, de tien stammen, met als hoofdstad Samaria. En daar staat in vers 30 van 1 Koningen 16: en Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. De afgoderij bereikte in de dagen van Achab zijn hoogtepunt. En dan staat er ook in vers 31: en het geschiedde, en dan staat er een stukje tussen haakjes, dat sla ik voor het gemak even over. Het geschiedde dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Et Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. Dat wil zeggen dat Achab via zijn vrouw betrokken werd in de afgoderij aan Baal. En er staat dan ook in vers 32: en hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. En Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk en officieel ook de plaats van waaruit Achab, de tienstammenrijk van Israël, regeerde. En daar wordt er nog wat aan toegevoegd, want niet alleen diende hij Jehovah niet, maar diende hij Baal, maar bovendien richtte hij een bos op, staat er in vers 33, ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En daarmee wordt herhaald wat al gezegd werd aan het eind van vers 30. En in deze verzen 31, 32 en 33 wordt dat dus ook nader toegelicht. Namelijk, er wordt gezegd wat Achab deed en waarom. En waarin hij meer deed om de God van Israël tot toorn te verwekken dan alle koningen die voor hem geweest waren. Hij diende dus niet alleen Jehovah niet, maar hij diende bovendien Baal en hij richtte een bos op, staat er. En je zou zeggen, dat is toch nooit weg, want dan is Achab de uitvinder van de hoe noemen ze het ook weer, de heidenmaatschappij of zoiets, hè. Die hield zich bezig met bosbouw, maar dat is een misverstand. Hoe de vertalers aan het woord bos gekomen zijn, dat is mij nog steeds een raadsel. Dat begrijp ik niet helemaal goed, want dat moet langs een lange omweg geweest zijn. Zo'n omweg kan ik zelf bedenken, dus daarom zal ik hem u niet meedelen. Maar het is zo dat hier gesproken wordt over, in de vertaling een bos, en in het Hebreeuws wordt gebruikt het woord Asherah. In sommige Bijbelvertalingen wordt het woord dan ook niet vertaald. Daar geeft men dus toe niet te weten wat het zou moeten zijn en laat men het woord gewoon staan. Asherah en het meervoud Asherim. Ook maakte Achab een bos en soms staat er dat ze de bossen dienden. Dat komt allemaal voor, dat woord blijft constant zo gehandhaafd in de Statenvertaling. Wat het precies is, is moeilijk te zeggen. Maar Asherah, dat woord wat hier dus voorkomt, komt gewoon van het Hebreeuwse Ashar en dat betekent recht zijn. Zich oprichten of eventueel vooruitgaan. En afgeleid daarvan heeft men het ook gemeend te moeten vertalen met eerlijk zijn. Maar dat is een afleiding van recht zijn. En het probleem van de vertalers is dan ook dat dat woord gewoon verschrikkelijk dubbelzinnig is. Want dat wat hier vertaald wordt met bos is in feite niet anders dan een vallig symbool. En als het in het meervoud voorkomt, wel, dan is het gewoon een meervoud. Dan gaat het namelijk om opgerichte tekenen die van alles te maken hebben met wat wij zouden noemen seksualiteit. En de oorsprong van dit soort afgoderij zit er maar in dat men deze Asherim ziet als tekenen van vruchtbaarheid, uiteraard. En dat zijn het natuurlijk ook. De ellende is alleen dat men vergeten is dat alle vruchtbaarheid en alle opstanding, en ik bedoel het inderdaad weer net zo dubbelzinnig, dat alle vruchtbaarheid, alle nieuw leven, alle opstanding slechts gegeven wordt door Jehovah zelf, door de schepper zelf. Laat ik dan dit zeggen, voor alle duidelijkheid. Ik geloof dat deze vorm van afgoderij wel degelijk een, laat ik zeggen, goddelijke oorsprong heeft, omdat het de uitdrukking is van de waarheid die ik al formuleerde, namelijk dat alle vruchtbaarheid, alle nieuw leven, alle opstanding dus van God komt, die de dingen opricht en die nieuw leven geeft, die vruchtbaarheid brengt enzovoorts. En wij hebben er achteraf van gemaakt dat het een vruchtbaarheidscultus was. Dat is het van oorsprong natuurlijk nooit geweest. Die mensen die duizenden jaren voor ons geleefd hebben, waren heus niet dommer dan wij. Dat is een misverstand. Soms denk ik zelfs dat het andersom was en dat wij veel dommer zijn dan zij. Maar goed, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Wat wel duidelijk moet zijn, is dat deze tamelijk oorspronkelijke en daarom ook goddelijke dingen verworden zijn tot slechts uiterlijke dingen. Slechts de uiterlijke dingen, uiterlijke kenmerken van dit soort godsdienst, van dit soort religie, zijn gehandhaafd geworden, terwijl men de werkelijke inhoud ervan vergeten is. En omdat de inhoud ervan vergeten is, is het vervolgens afgoderij. Maar het neemt niet weg dat vele vormen van afgoderij inderdaad terug te voeren zijn tot een dienst aan Jehovah. Tot een dienst aan de schepper zelf, uiteraard. Dat is met veel andere dingen ook zo. We kennen daar ook Bijbelse voorbeelden van. Een daarvan is bijvoorbeeld De koperen slang die Mozes maakte in de woestijn. Een slang die, waarna men moest opzien. Wel, dat is een vorm van aanbidding uiteraard. Een slang waarna men moest opzien om genezen te worden van andere slangenbeten. En wat later lezen we in de geschiedenis van Israël, dat men die koperen slang begon te aanbidden. Waarna vervolgens die koperen slang vernietigd werd. Want de aanbidding van die koperen slang is afgoderij, zolang de koperen slang alleen maar een koperen slang is. Maar zodra de koperen slang een beeld is van wat het werkelijk is, namelijk een beeld is van Christus die werd opgewekt en gezet werd in de hemel, die verhoogd is tot Gods rechterhand, naar wie ook wij opzien om eeuwig leven te ontvangen, want dat staat zo in Johannes 3, hè? Wel, zodra dat is, is het geen afgoderij meer. En zo kunnen we natuurlijk nog verder gaan. Wij kennen het symbool van het kruis. Wel, dat kun je gebruiken om er afgoderij mee te bedrijven. En ik ben van mening dat ook velen dat inderdaad doen. Ik wil het nou verder niet uitleggen. Maar het is nou eenmaal zo. Het kruis wordt gebruikt om afgoderij te bedrijven. Zonder dat daarbij de God van Israël geëerd wordt. Wel, alle dingen in de natuur op een of andere wijze een verwijzing zijn naar de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat we in die dingen ook inderdaad Christus zien. Maar zodra we ze zien, alleen voor wat ze zijn hier op aarde, zodra we ze alleen zien als uiterlijke en de stoffelijke dingen, hebben ze een betekenis voor ons verloren. Elke vorm van aanbidding daarvan, elke vorm van verering van dingen in de natuur, wordt dan afgoderij. Hoewel het niet wegneemt dat diezelfde dingen oorspronkelijk gemaakt zijn als uitbeeldingen van God en van Christus zelf. He? Als Jacob een steen overeind zet in Bethel en hij giet er zijn kruikje zalfolie over uit, dan aanbidt hij daarmee Christus van wie die steen de uitbeelding is. De opgerichte, de weggewentelde steen, de opgerichte steen, dat is ook een opgericht teken trouwens. Je zou het best ook een Asjera kunnen noemen. Die gezalfd werd en daarmee een uitbeelding is van de echte gezalfde, namelijk Christus. Wel, Jacob vereerde daarmee de God van Israël. Hij diende daarmee Jehovah, dat is een duidelijke zaak. Maar als men later in Gallië menheers opricht, zal ik maar zeggen, zonder daar verder de betekenis van te kennen, dan is dat afgoderij. Hoewel voor ons de betekenis niet verandert, want een opgerichte steen blijft, althans voor mij, blijft een opgerichte steen altijd het type van Christus. Maar voor wie het dat niet is, is het inderdaad afgoderij. Dus zo blijft het nou eenmaal. Hetzelfde geldt voor het kronen van een koning onder de eik bij Sichem. Ik noem maar wat, hè. Ze hebben mij verteld dat de Batavieren hun leiders ook verkozen onder een eik. Wel, dat kun je doen en dan wordt de eik feitelijk een afgod. Tenzij je in de eik ziet wat het werkelijk is. Namelijk de uitbeelding van Gods verbond met deze oude schepping. Het is een uitbeelding in feite ook van het verbond met Abraham. Het is een uitbeelding van de besnijdenis. Het is een uitbeelding van de eed die God zwoer aan Abraham. Ik ga het nou niet uitleggen. Ik heb het bij andere gelegenheden veel uitvoeriger gedaan. Dus ik doe het nou niet. Maar voor Abraham was een eik een uitbeelding van het verbond wat God met hem gesloten had. En Abraham woonde dan ook onder eiken. Maar als men later de eik alleen ziet als iets goddelijks, waar een of andere macht achter steekt, zonder daarbij de schepper of eventueel de God van Israël te erkennen, wel, dan is dat gewoon afgoderij. En dat geldt voor zoveel dingen meer. En ik zal u nog wat zeggen. Waardoor is iets afgodisch? Waardoor wordt iets afgoderij? Wel eenvoudig, doordat we slechts de uiterlijke dingen zien, zonder de inwendige, zonder de onzienlijke dingen die daarbij horen, te erkennen. Dan is het afgoderij. En dat betekent dat geldgierigheid in de Bijbel wordt genoemd afgoderij. Omdat geld van nature, zou ik bijna willen zeggen, de uitbeelding is van uiterlijke, van stoffelijke dingen. En toch hoeft het dat niet te zijn. Want zodra we zien dat alle rijkdom van God komt, zelfs onze stoffelijke rijkdom, zelfs onze guldens, zal ik maar zeggen, of, nou ja, kwartjes, maar goed, maar zelfs ons blik, maar daar heb ik zondag over gesproken, dus dat doe ik nou niet meer, hè. Maar als we ons realiseren dat die dingen afkomstig zijn, feitelijk, van God zelf, en dat alles wat we hebben, dat we dat inderdaad van onze Heer hebben ontvangen, dan is dat geld geen afgoderij meer. Maar dan kun je de God danken voor wat je hebt ontvangen. Ja, kun je, dat zou je moeten. Dan houdt het op om afgodisch te zijn. En zo is het met veel meer dingen zo. Dat geldt voor, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat geldt, laat ik het heel voorzichtig zeggen, dat geldt ook voor dingen die wij hebben leren zien als heilige dingen, als dingen die van God zo gewild zijn, dingen die een rol spelen in de Bijbel en die ook een rol spelen in het christelijk leven van alle dag en speciaal op zondag. En dan moet ik toch zeggen dat in veel gevallen die dingen puur afgodisch zijn, omdat men slechts ziet op de uiterlijke dingen, op de uiterlijke vorm, op de kleding, op de aankleding ook van een kerk desnoods, op de vorm van de voorwerpen, de manier waarop ermee om wordt gegaan en wat al niet meer. En het is puur afgoderij, omdat men er niet meer in ziet wat het werkelijk is, namelijk de uitbeelding van geestelijke waarheden. Nou, daar gaat het maar om. En ik heb zelf wel eens de indruk dat in sommige kringen, ik bedoel dus heel ver weg, hè, niet bij ons in de buurt natuurlijk, hè, vanzelfsprekend, maar dat in sommige dingen, zelfs dingen als doop en avondmaal, feitelijk afgodische zaken zijn, omdat men er een waarde aan toekent die het helemaal niet heeft, terwijl men de werkelijke waarde ervan niet wenst te verstaan. Ik zeg niet wens te verstaan, want iedereen die de waarde van wil verstaan, die kan het ook verstaan. Dat is niet zo ver weg, dat staat gewoon in de Bijbel. Dus als men het niet verstaat, dan is het in wezen doordat men het niet wenst te verstaan, op wat voor wijze dan ook. Nou, zo is het nou eenmaal. Vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt dat sommige dingen beschouwd worden als afgoderij, en bij een andere gelegenheid worden diezelfde dingen niet beschouwd als afgoderij, maar het verschil zit hem in de wijze waarop wij ermee omgaan. En dan zal ik er nog maar wat bij zeggen. Wij worden gewaarschuwd dat bepaalde dingen occult zouden zijn, demonisch zouden zijn. Het jongste wat ik nou weer gehoord heb, dat was dat je een Davidster niet om je nek mag dragen, want dat is occult. En dat is een misverstand, want dat hangt er vanaf hoe wij het tegenaan kijken. Alle dingen zijn demonisch. Alle dingen kunnen door demonen gebruikt worden. Schrik er maar niet van, dat is nu eenmaal zo, hè. Maar ik weet en ben verzekerd, samen met de apostel Paulus uiteraard, in Romeinen 14, dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Het kan best zijn dat een Davidster demonisch of occult is of wat dan ook, maar dan alleen als ik het zo wens te zien. Maar als ik het zo niet wens te zien, is het dat ook niet. De uitleg die ik erbij kreeg was dat het was samengesteld uit twee driehoeken, zo'n Davidster, en een driehoek was ook occult. Want het werd gebruikt door de oude Grieken enzovoorts. Maar wat men dan niet meer begrijpt, kennelijk, is dat deze emblemen en deze vormen, deze heel eenvoudige vormen, want een driehoek is een zeer eenvoudige vorm, drie rechte lijnen met elkaar verbonden, hè, dat deze eenvoudige vormen uitbeeldingen zijn van de meest eenvoudige geestelijke waarheden. En daardoor werden die emblemen niet alleen gebruikt in de Bijbel zelf, want daar worden ze ook gebruikt, maar bovendien ook in allerlei filosofisch georiënteerde groeperingen, zal ik maar zeggen, waarvan sommige tot ons komen tegenwoordig als geheime en daarom occulte genootschappen. Wat dacht u van de waarde van een cirkel? Een cirkel is de uitbeelding van de eeuwigheid. Dus iedereen die een cirkel trekt is met iets occults bezig. Hij probeert de eeuwigheid tot stand te brengen. En dat zou je niet mogen doen. Er zijn mensen die het ook niet doen. Om deze reden. Maar wij kijken er anders tegenaan. Wij weten dat de cirkel, tenminste dat kunnen wij weten, dat de cirkel een uitbeelding is van Christus zelf. Die het begin en het einde is, en toch is hij van eeuwigheid dezelfde. Die cirkel begint ergens, hij eindigt ook ergens, want hij wordt getrokken, en toch is hij één geheel, onveranderlijk. De richting verandert niet, het gaat eindeloos door, dat is de eeuwigheid. Wat dacht u van een armband? Duidt precies hetzelfde aan. Wel, wij zingen in het lied zingen we over een slavenboei. Ken u dat woord nog? Een slavenboei. Ik geloof niet dat het bestond voordat het in de bundel van Johan de Heer stond. Maar goed, daar staat het in dus. Een slavenboei. Dat is inderdaad gewoon een handboei feitelijk, hè. Een armband? En wij weten dat niet meer, maar een armband is inderdaad een boei. Het is de uitbeelding van dat men met iets of iemand verbonden is. Net zo goed als een ring dat is. Maar er zijn heel wat armbanden geweest in het verleden die prachtig die vorm hadden van een slang die zijn eigen staart in de bek heeft. Hoe komt men daarop? Nou, echt niet omdat slangen gewoonlijk dat doen. Maar omdat nou eenmaal de slang de uitbeelding is van de eeuwige vorst over deze stoffelijke en zienlijke wereld. En de slang met de staart in de bek is dus een uitbeelding van de eeuwige. En daarmee van Christus zelf. Zeg ik. Er zullen ongetwijfeld zijn die zeggen, ja, maar dat is toch Satan, die slang. Dan zeg ik, oh, bedoel je die oude slang? Ja, die wel, maar daar hebben wij het niet over. Het is maar hoe wij er tegenaan kijken. En wij weten dat Satan niet altijd blijft, zodat de slang die de staart in de bek heeft nooit de uitbeelding kan zijn van Satan. Integendeel, het kan slechts de uitbeelding zijn van Christus. Dat anderen dat niet weten, dat maakt ons verder niet uit. Hè? Gaat ons niet aan. Het gaat erom hoe wij het tegenaan kijken. En zo is het met zoveel dingen zo. Als deze dingen occult zijn, dan is er niks meer wat nog in de natuur, in het leven waar je mee om zou mogen gaan, want dan is alles occult. Alles duister. Heeft alles te maken met demonen. En dat komt omdat deze wereld geregeerd wordt door de macht der lucht waarvan Satan de overste is. Zo is het nou eenmaal. Maar wij zijn een beetje verlicht geworden door het licht der wereld. En wij leren dat al deze dingen van oorsprong een betekenis hebben die verband houdt met het eeuwige, met de eeuwige God en met het werk wat deze eeuwige God tot stand brengt in Christus. Zodat al deze dingen die we om ons heen zien, in de natuur, in de schepping, uitbeeldingen zijn van het werk wat God verricht. En dan gaat het maar om, en in die zin worden ze voor ons heilig. En als ze dat niet zijn, wel, dan is het omgaan met die dingen sowieso afgodisch. Ja, want je maakt ze dan los van de wezenlijke bedoeling, los van de wezenlijke oorsprong. En de tragiek van de mens van vandaag is dat hij deze dingen allemaal niet bekent, dat hij helemaal vergeten is. En zodra je een beetje ervan terugvindt, zeggen ze, ja, maar dat is occult, weet je dat niet? Nou, gelukkig niet, zeg. Hè? Dat hoeven wij ook helemaal niet te weten. En wat wij dus moeten weten van deze dingen die we hier lezen in 1 Koningen 16, is Achab maakte zo'n opgericht teken, een vallensymbool, een totempaal, een obelix, of een menheer, of hoe zo'n ding maar geheten mag hebben. Een opgericht teken. Oh, het zou de toren van Babel kunnen zijn. Ik ken nog een paar torens, maar daar zouden we het niet over hebben vandaag. He? Wie zei dat nou? Iemand zei laatst, die zei, hoe hoger het gebouw, hoe groter de spraakverwarring daarin. Dat was een hele goeie. Ja, ik weet weer, nou weet ik weer wie het was, ja. Hoe hoger het gebouw, hoe groter de spraakverwarring. Hoe groter het opgericht teken wat de mens zich bouwt, hoe minder men van elkaar begrijpt. En hoe meer men langs elkaar heen praat, en we denken daarbij niet alleen aan het gebouw van de Verenigde Naties. He? Maar goed. We zullen het er verder niet over hebben. Maar zo'n wat hierdoor vertaald is met bos is in het algemeen een opgericht teken. En dat kan van alles zijn. Ik noemde de torenbouw van Babel. Het kan ook zijn de gruwel der verwoesting die zou worden opgericht. Kan zijn het beeld van Nebukadnezar. Kan zijn het beeld wat opgericht wordt in Openbaring 13. In de heilige plaats. Dat kan allemaal, want het is allemaal precies hetzelfde. Het kan zelfs zijn de toren van Siloam. En je weet wat daarmee gebeurde? Nee? Nou, die viel om. Natuurlijk valt die om. Ja, goed. En zo is het met al deze dingen. Achab maakte een bos. Achab die meende dat hij zelf wel de vruchtbaarheid zou kunnen voortbrengen. Hij was ongetwijfeld van mening dat de welvaart van het land afhankelijk was van zijn wijze van handelen. En dat is de grootste vergissing die een mens kan begaan. Nou goed, Achab maakte dus zo'n bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Zo is dat, want alle dingen die God geeft, werden hier van God afgenomen en werden toegeschreven aan Baal, dan wel aan dit opgerichte teken. Nou, dan gaan we maar verder. Dan staat er, in zijn dagen, En moest kijken hoe merkwaardig het staat. Want in zijn dagen zijn de dagen van Achab. In zijn dagen bouwde Hiel de Betel Jericho. Waarna aan het eind van het vers nog even Jozua genoemd werd. Die hoegenaamd met deze geschiedenis niks had uit te staan. Die man was trouwens al honderden jaren dood. En dan gaat het verder in hoofdstuk 17 vers 1 met... En Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Achab... En daar zijn we dus weer terug bij Achab. En Elia zei tot Achab... Zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dat wil zeggen dat Achab de macht aan zich trekt, zelfs de goddelijke dingen van God afneemt en aan zichzelf, dan wel aan deze Asherim toeschrijft. En op dat moment verschijnt daar iemand namens God, namelijk Elia. En die zegt gewoon tegen Achab, wel pas als ik het zeg gaat het weer regenen. En dat is een mededeling die heel wat meer inhoud heeft dan het normale weerbericht uiteraard. He? Ja, betekent veel meer. Het betekent namelijk dat de vruchtbaarheid die nou eenmaal van boven moet komen. De vruchtbaarheid die nou eenmaal komt via de regen zou niet meer komen. En hoewel Achab dan deze opgerichte tekenen gemaakt heeft, zal toch blijken dat het land zijn vrucht niet zou voorbrengen, dat er hongersnood zou zijn, dat het leven van Israël dan ook inderdaad in gevaar zou komen. Dat is ook wat er gebeurt. Zodat er van die aanbidding van Baal en de aanbidding van deze Asherim inderdaad verder niks terecht komt. Er zijn stomme afgoden, zo worden ze genoemd, stomme afgoden die inderdaad de macht van het woord niet hebben. Ze kunnen niet spreken en wie de macht van het woord niet heeft, kan dus ook geen leven voortbrengen. We krijgen een goede oefening even op deze Sabbatsmorgen. Hè? Ja, het is Sabbat vandaag, hè? Ja, daarom zijn we hier zo rustig bijeen. We krijgen een goede oefening deze morgen, want vruchtbaarheid en nieuw leven wordt voortgebracht door het woord. Maar afgoden zijn stom, staat er in de Bijbel. Ze kunnen niet spreken. Er staat zelfs een term in de Bijbel die wij als muzikanten onder elkaar soms herhalen, maar het is niet helemaal eerlijk, maar er staat dan, zij zijn alle stomme honden, zij kunnen niet bassen. Ja. Maar goed, over bassisten zullen we het verder niet hebben. Maar dat is wat van afgoden gezegd wordt. Zij zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen, betekent dat. Ze kunnen geen geluid voortbrengen, ze hebben niet het woord. Ze zijn stom, ze spreken niet. En dan zou je zeggen, dat is lekker rustig. Maar het punt is gewoon dat alle leven wordt voortgebracht door het woord. Maar afgoden hebben dat woord niet. Dat woord, dat kan alleen komen van de God van Israël, die immers woord is. Hij is degene die spreekt. Hij is degene die zich openbaart. En al die andere afgoden kunnen dat niet en doen het ook niet in de praktijk. Zie je? Weliswaar is het zo dat sommige afgoden wat spreken, we hebben het ook wel eens over gehad, maar ze hebben in ieder geval niet de macht van het woord om dingen tot stand te brengen. En voor zover afgoden spreken en voor zover ik ook afgoden heb horen spreken, want ik heb er een bandje van, dan kunt u dat ook eens horen als u dat wilt, hè. Voor zover afgoden spreken, praten ze toch onzin. Ik heb het wel eens meer gezegd en ik blijf dat volhouden. Ze spreken soms wel, maar wat ze zeggen is gewoon onzin. Dat zijn dingen waar we helemaal verder geen boodschap aan hebben, die voor ons ook van geen enkele waarde zijn. Die ook geen verandering in ons leven teweeg kunnen brengen. Daarom ben ik er ook helemaal niet bang voor. Maar goed, het woord en de vruchtbaarheid, het leven zou moeten komen van deze afgoden. Maar in plaats daarvan komt er een woord van Elia. Die spreekt namens de God van Israël, namens Jehovah. Terwijl Baal gediend wordt, spreekt daar Jehovah via de mond van Elia en zegt gewoon, er komt geen leven meer, geen regen meer. En Achab mag dan dat bos hebben opgericht, om het dan eens letterlijk te vertalen. Achab mag dan een bos hebben opgericht, maar het koren gewoon in het land wat opgericht zou moeten worden nadat het gezaaid is, wel, dat zou niet opgericht worden. Dat zou niet omhoog komen. Kortom, er zou geen nieuw leven komen uit het land. Het land zou zijn oogst niet voortbrengen. Eenvoudig omdat de Heer zijn woord, niet zou zenden uit de hemel. Want regen is ook maar gewoon water en regen is dus een beeld van het woord wat uit de hemel nederdaalt immers. Dus gewoon het leven brengende woord van God, dat is regen. Maar het zou niet komen en daarom zal er hier op aarde niks opgericht worden. Dat is de gedachte. Maar eigenaardig is dat we nu vers 33 van hoofdstuk 16 en vers 1 van hoofdstuk 17 aan elkaar gekoppeld hebben. Maar daartussenin staat nog wat anders. Daartussenin staat dat in die dagen Hiel de Betaliet Jericho bouwde. Inclusief een verwijzing naar Jozua. En dat is natuurlijk niet toevallig. Ik begrijp, je moet het goed begrijpen. Je kunt vers 34 weglaten van hoofdstuk 16 en dan mis je niks uit het verhaal. Integendeel, dan gaat het verhaal gewoon netjes door en je merkt niet dat er wat is overgeslagen. En toch wordt het extra vermeld, uiteraard om een verwijzing te geven naar de geschiedenis zoals vermeld in Jozua 6. Jozua 5 eigenlijk al, geloof ik. Maar in ieder geval de geschiedenis van Jozua die het volk Israël aanvoert in de strijd tegen Jericho. En Jericho wat valt, wat veroverd wordt, maar Jericho wordt een ruïne. Hè. Jericho stort in elkaar op een bijzondere wijze. Met gebruikmaking van een bijzondere strategie ook. Want er wordt helemaal niks opgericht of zo. Ook geen kanonnen of wat iets meer zij. Het enige wat er gericht wordt is een bazuin. En eigenlijk een paar bazuinen. En dat is het dan. En onder druk van het geluid van de bazuinen valt dan heel Jericho in elkaar. Werner Keller gelooft dat letterlijk. Ik niet. Ik geloof dat het God was die bij het geluid van de bazuin Jericho in elkaar sloeg. Hè? Nou, drukte, zou ik het zo netjes mogelijk zeggen. Hè? Maar hoe dan ook. We moeten eigenlijk die geschiedenis van Jericho even opzoeken in Jozua. Laat ik dat eerst maar even doen. Jozua hoofdstuk 6. Het begint eigenlijk al in hoofdstuk 5, waar de Heer verschijnt aan Jozua. Eind van hoofdstuk 5. Waar de Heer zegt dat hij is de vorst van het Heer des Heren. Dat is een leuke, hè? Dat is Jozua 5, vers 14. Kent u die van, hoe heette de vader van de zonen van Noach? Zebedeus, hè? Nee, laten we er niet twee door elkaar halen. Noach natuurlijk, en de vader van de zonen van Zebedeus heette Zebedeus. En hoe heet nou de vorst van het Heer des Heren? Heren, makkelijk hè? Heel goed. Nou, en in Jozua 5 vers 14 verschijnt die aan Jozua. Er staat dat Jozua een man ontmoette. Een man met een uitgetogen zwaard in zijn hand. En Jozua ging tot hem, dat is vers 13 nog, en zei tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? Want zo voerde men toen nog oorlog. Als je dus een soldaat tegenkwam, vroeg je eerst gewoon even netjes naar zijn pas. Hè? Nou, hier gebeurt het. En dan dus het antwoord. Hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En dus is hij de Heere. Dat kan niet anders, hè. De vorst, de opperbevelhebber, zal ik dan maar zeggen, van het leger van de Heere, is uiteraard de Heere zelf. En die verschijnt dan ook inderdaad hier in Jozua. En hij zegt: ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem: wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Nou, en wat er dan volgt is hoofdstuk 6, waarin opdracht gegeven wordt omtrent de wijze waarop Jericho veroverd zou worden. Hetgeen dan ook inderdaad gebeurt. En dan, wel, u kent waarschijnlijk het verhaal. Men ging elke dag, een week lang, elke dag draaide men een rondje om Jericho. Dat was dus een zevendaagse. Ik weet niet hoeveel kilometer het was, maar dit was een zevendaagse. Elke dag een rondje lopen om Jericho. En dan in vers 16 staat dan: en het geschiedde ten zevende malen, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Namelijk op de zevende dag liep men 7 rondjes om de stad, en bij de 7e ronde werd er bovendien muziek aan toegevoegd. De fanfare of de brassband, of hoe het maar heet, ging voorop. Maar in ieder geval, de bazuinen werden geblazen en toen stortte Jericho in elkaar. Dat is een bijzondere manier natuurlijk om een stad te veroveren. Maar het punt is gewoon dat de strijd niet door Israël zelf gevoerd werd, maar in feite door de Heer zelf en op zijn wijze. De stad werd als het ware in bezit genomen door eromheen te lopen. Dat is een soort van omsingeling. Symbolisch, maar daar gaat het nou maar om. En Israël was stil en pas op de 7e dag ging men er 7 keer omheen. Want dan wordt de 7 vervuld. De 7 maal 7, dat is dan 49. Ik ga het niet uitleggen, die getallen, want dat doe ik een andere keer weer. Hè. 7 maal 7, dat is 49, en dan volgt de 50. En dat moet natuurlijk ook, want Jozua is de zoon van de 50. Hè. Nee, volg je dat niet zo gauw? Dat geeft het niet, anderen wel. Hè. Jozua is de zoon van Noen, en een Noen is een letter uit het Hebreeuwse alfabet met de getalswaarde 50. En wel, na 7 maal 7, want dat is het verhaal, na de vervulling van de 7, komt inderdaad de 50. De 50 ook van het jubeljaar, zal ik dan maar zeggen. En de 50 ook van het Pinksterfeest. En dan wordt inderdaad de stad ingenomen. Dat is precies wat er gebeurt. De stad valt in elkaar en dan eindigt het verhaal met vers 26... Waar staat: en terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende. En dan moet je eens goed lezen wat er staat. Want er staat niet wat velen denken dat er staat. Hè? Er staat: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heer met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Nou, wat er niet staat, zal ik u eerst vertellen. Er staat niet dat het verboden was om Jericho te herbouwen. Wel, in alle handboeken die ik gezien heb, staat dat het verboden was om Jericho te herbouwen. Maar ik lees hier in mijn Bijbel niets van die aard. Ik lees alleen dat de man die het zou doen, die zou vervloekt zijn. En verder staat er hoe hij het zou moeten doen. Want dat is wat er staat. Er staat dat hij ze bouwen, of dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon. Wat hier wordt aangekondigd is dat degene die het zal doen, die is vervloekt. Maar vervolgens staat er hoe hij het zou moeten doen als hij die vloek wil dragen. Dan zou hij die stad moeten grondvesten op zijn eerstgeboren zoon. En zijn poorten zou hij moeten stellen op zijn jongste zoon. Dus het wordt hier niet verboden, er wordt hier alleen gezegd wat er de consequenties van zouden zijn, maar bovendien hoe het zou moeten gebeuren. En dat is van belang, want als u de commentaren erop naslaat, zult u zien dat men dit uitlegt alsof het verboden is om Jericho te bouwen. En bovendien legt men 1 Koningen 16 vers 34 zo uit dat de dagen van afgoderij hun hoogtepunt bereiken in de dagen van Achab. En het allerhoogste punt is dan de herbouw van Jericho, terwijl de Heer gezegd had dat het niet mocht. En dat is een verschrikkelijk groot misverstand, want het tegenovergestelde is waar. Er werd juist gezegd dat het zou gebeuren en er werd ook aangekondigd hoe het zou moeten gebeuren. En deze Hiel, eigenlijk Giel, de Betaliet, deed het dan ook op de voorgeschreven wijze. Niet in strijd met het woord van God, maar in overeenstemming met wat Jozua gezegd had. Bovendien, dat staat ook in 1 Koningen 16 vers 34, want het vers eindigt met naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua de zoon van Noen gesproken had. En er staat niet dat het was in strijd met het woord des Heren dat hij door Jozua gesproken had. En de herbouw van Jericho was dus niet in strijd met de woorden van Jozua, maar was in overeenstemming met de woorden van Jozua. Zodat het niet veroordeeld moet worden, maar in tegendeel, we moeten respect hebben voor een man als Giel die dit doet. En dan zal ik u nog wat erbij vertellen, want als schriftverklaarders aan de gang gaan, dan kent hun fantasie dikwijls geen grenzen, want dan wordt het verhaal er meestal bij verteld van dat deze Hiel, de Betaliet, Jericho bouwde en uit afgodische overwegingen daarom 2 van zijn zonen doodde, namelijk Abiram en Segub, zijn oudste zoon en zijn jongste zoon, En die begroef hij om daarop, op hun graf, dan deze stad te bouwen. Zodat men deze Giel zelfs beschuldigt van dat hij mensenoffers gebracht heeft. En nou moet ik eerlijk zeggen, dat zou best zo kunnen wezen, maar staat niet in de Bijbel. Toch? Dat zou best zo kunnen zijn, maar staat het niet. Wat duidelijk is, is dat deze twee zonen van Giel inderdaad het leven hebben gelaten. Dat is duidelijk. Maar het kan best zijn dat die mannen, die zonen gestorven waren, dat ze begraven werden. En dat vervolgens Giel zei, nou die stad bouwde, dan bouw ik ze op hun graf. Als ware deze nieuwe stad Jericho een soort herleving van zijn beide zonen. Want dat betekent het. Kijk, het beeld is eenvoudig. In 1 Korinthe 15 staat dat als men de doden begraaft, is dat eigenlijk een zaaien. En als men zaait, dan doet men dat in de verwachting dat er iets uit opkomt. En als men dus een stad bouwt op het graf van iemand, dan betekent dat dat die stad beschouwd wordt als een herleving van die zoon. En als het werk van die zoon, of als het resultaat van die zoon. Het leven van deze Abiram en Segub worden als het ware voortgezet in Jericho. Zodat als het ware deze Abiram en Segub opstonden uit de dood. In de gedaante van Jericho. Dat is de gedachte. En ik houd het erop, mijn zinziens, hè, ik houd het erop dat deze zonen dus eerst gestorven waren. Waarna Hiel zei, ik wil toch een monument voor die twee zonen oprichten. En dus bouw ik Jericho. Die twee zonen zijn nu toch dood, laat ik in overeenstemming met de woorden van Jozua deze stad bouwen. En de vloek draag ik toch al, want mijn twee zonen zijn gestorven. Is dat een verklaring of niet? In plaats van het afgodisch te verklaren, in negatieve zin, is het dus heel goed mogelijk om het in positieve zin te verklaren. En daar mag je ogen natuurlijk niet voor sluiten. Daar komt wat anders bij. Het is namelijk zo dat deze naam van Giel, want eigenlijk is zijn naam niet Giel, maar Giel. Deze naam Giel betekent letterlijk, God leeft, zo zou het kunnen vertalen. Of het leven is God, of de kracht is van God. Het gaat niet alleen om leven, het gaat ook om kracht. Want dat zit ook in het woord opgesloten. Het gaat om de levenskracht van God. God leeft, betekent het. Niet God is, maar God leeft. En dat is van belang, want dat God is, dat God existeert, dat is natuurlijk mooi, maar dat is een theoretische waarheid. Maar als je zegt God leeft, dan betekent dat inderdaad dat hij niet alleen is, maar dat hij ook wat doet. Zij genadig in de Hebreeënbrief staat, dat als men tot God gaat, moet men geloven dat hij is, comma, en een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dat zijn twee dingen. Het een zegt God bestaat, het tweede zegt God doet ook inderdaad wat. God communiceert, God geeft iets, God spreekt bijvoorbeeld. En dat is hier ook het geval, hier is deze naam betekent God leeft. En dat betekent dat God ook inderdaad wat doet. God is actief, God communiceert. Nou, volgende vraag, wat doet God dan? De man heet Hiel, en wat doet Hiel? Die bouwt Jericho. En zijn naam betekent God leeft. Nou, en waaruit blijkt het leven van God? Zou het misschien kunnen zijn uit de herbouw van Jericho? Zou het misschien kunnen zijn dat deze hier Jericho bouwt omdat God het wil? Zou in ieder geval de verklaring zijn waarom hier Jericho bouwt in overeenstemming met de voorschriften die God daaromtrent gegeven heeft. Namelijk, de stad moest gebouwd worden op de oudste en de jongste zoon, om het dan kort te zeggen. Nou, God leeft betekent dus zijn naam. En dan gaan we weer verder, want dan staat er dat hij was een Betheliet. En ongewild heb ik Bethel al genoemd vanmorgen. Want Bethel is die plaats waar dat die steen werd opgericht. Het aardige is dat we dus in vers 33 lezen dat er een bos wordt opgericht. Maar in ieder geval, het was een opgericht teken. Waarna in het volgende vers melding wordt gemaakt. Overigens volkomen overbodig, want voor de geschiedenis maakt het niks uit. Maar er wordt melding gemaakt van Bethel. En Bethel is die plaats die eerst Lus heette, maar die de naam Bethel kreeg omdat Jacob die naam eraan gaf. Want Jacob zegt, dit is een huis Gods. Het was de plaats waar Jacob zijn hoofd te rusten legde op een steen, waarna hij de hemel geopend zag, engelen opklimmende en nederdalende enzovoorts. En de andere dag stond hij op en zegt, dit is een huis Gods. En hij zette de steen overeind, hij rolde hem overeind. Hij maakte er dus een opgericht teken van en zalfde hem met olie als een beeld van de opgewekte Christus uiteraard. Want dat is Bethel. En Bethel betekent dus huis van God. En het huis van God wordt gevormd door al diegenen die in hem geloven. Zij vormen namelijk samen met elkaar één huisgezin. En daarom is Bethel bijvoorbeeld een type van de gemeente. Maar Bethel in het algemeen is een type van de verzamelde gelovigen die samen één volk vormen. Soms heet dat volk Israël. En soms heet het volk de gemeente. En soms heet het volk dan het gelovig overblijfsel. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat om het principe dat met Bethel wordt aangeduid de verzamelde gelovigen onder de heerschappij, om het zo eens te zeggen, of onder de leiding van de opgewekte Christus. Dat is Bethel. En dat is dus niet negatief, maar positief. En dat de levende God woont in het huis Gods, dat zal duidelijk zijn. En dus is het zo dat deze Giel woont inderdaad in Bethel. Daaruit is hij afkomstig. En dan gaan we weer verder. Want dan krijgen we vervolgens Jericho, maar dat laat ik even liggen, daar kom ik straks terug. En dan staat er, hij bouwde die stad op Abiram. En Abiram betekent eigenlijk letterlijk vader der hoogte. Een hoge vader dus. Of, wat uitgebreider vertaald, mijn vader is hoog. Of mijn vader is verheven. Maar het gaat dus om een verheven vader. Nou, daar kun je twee antwoorden op geven. Dat is namelijk God zelf. Dat is één antwoord. Maar je zou beter moeten weten en je zou moeten zeggen, deze Abiram is gewoon een type van Christus. Want Christus zelf wordt genoemd in Jesaja 9, als ik me niet vergis, eeuwige vader. Of soms vertaald met vader der eeuwigheid, maar niettemin wordt de Heer Jezus Christus vader genoemd. Dat is ook heel eenvoudig. Wij hebben immers van Christus ontvangen zijn leven. Ja, je kunt het anders zeggen, maar ik zeg het met opzet nu zo. Wij hebben Christus leven ontvangen. We zijn via Christus gezegend. Onze zegeningen komen tot ons van Christus. En daarom is hij de vader. Hij is immers de gever. En het woord vader heeft geen andere betekenis dan deze. Namelijk gever. De vader is de bron van zegeningen. Dat is de definitie van het woord. En daarom Christus wordt in de Bijbel vader genoemd. Eeuwige vader. En deze eeuwige vader, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons zegent, is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is opgericht, heb je de volgorde? Eerst dat bos opgericht, daarna Bethel, waar een steen werd opgericht, en vervolgens Abiram, die een beeld is van Christus, die verheven is, die is namelijk opgestaan uit de dood en gezeten aan Gods rechterhand. Hij is die vader der hoogte. Abiram is dus gewoon een type van de Heer Jezus Christus, zoals ook blijkt uit de toevoeging zijn eerstgeborene, vertaald met zijn eerstgeboren zoon. Maar het woord zoon staat daar niet in de grondtekst, er staat alleen eerstgeborene. En dat is één woord, het Hebreeuwse begor of bekor of bekoer, kan me niet schelen hoe je het uitspreekt. Oh, dat is heel leuk, maar dat zal ik eens een keer opschrijven. Het woord voor de eerstgeborene, vertaald met eerstgeboren zoon, begor, dat is de letter beet, de letter kaf en de letter resh. De 20 en de 200 in getallen uitgedrukt. Je mag het optellen, dat mag ook, dan krijg je 222. En hoe dan ook, wij leren daaruit in de eerste plaats dat het woord eerstgeboren zoon niet bestaat, maar het is gewoon één woord voor een eerstgeborene. Maar dat woord betekent niet dat zo iemand als eerste geboren werd. Het betekent ook niet dat zo iemand zoon is of zoiets. Het betekent gewoon dat zo iemand de hoogste is in de rangorde van het erfrecht. Dat betekent dit woord, begor. Hij is de hoogste erfgenaam. En daarom krijgt hij wat wij noemen het eerstgeboorterecht. We hebben geen beter woord ervoor, het Hebreeuws wel. Het Hebreeuws heeft een eigen woord ervoor. Waar het woord recht niet in zit, waar het woord eerste niet in zit, waar het woord zoon niet in zit. Maar het is gewoon één begrip, een verzameling van letters met de betekenis van... Het is de hoogste in de lijn van het erfrecht. Vandaar dat Ismaël als eerste geboren werd, maar dat Isaac de eerstgeborene was. Isaac was namelijk de Begor. Daar gaat het maar om. En zo is het hier ook. Deze Abiram is degene met het eerstgeboorterecht. Maar dat wisten we al, want we hebben al vastgesteld dat hij een type is van de Heer Jezus Christus. Die vader die ons zegent. Degene via wie of door wie wij gezegend worden. En die inderdaad verheven is, want hij zit aan de rechterhand Gods. Zoals de Bijbel zo uitgebreid vermeldt. En hij is inderdaad de eerstgeborene. Al deze termen worden bij elkaar gevonden in de Hebreeënbrief uiteraard. De eerstgeborene die ingebracht wordt in de wereld. Die eerstgeborene uit Hebreeën 1 is volgens hetzelfde Hebreeën 1 gezeten aan Gods rechterhand. Het is degene door wie wij gezegend worden en wiens zegeningen wij ontvangen. Wel, hij is de eerstgeborene. En het aardige van die getallen binnen het woord Begor is natuurlijk dat het allemaal tweetjes zijn. Maar dat wisten we natuurlijk eigenlijk al, want de eerstgeborene in de Bijbel is altijd de tweede. He? Hij wordt als tweede geboren, maar hij krijgt het eerstgeboorterecht. En daar gaat het maar om. Nou, en dan ga ik weer verder, want hier is er sprake van twee zonen, namelijk Abiram, de eerstgeborene, dat wil zeggen degene met het hoogste erfrecht. En daarna staat er, hij heeft op Abiram deze stad gegrondvest en op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Dus er was nog een zoon die ook gestorven was. En deze naam Segub, dat is heel makkelijk te vertalen, dat komt van Sagab. En Sagab betekent verheven zijn. Het is een ander woord dan in de naam Abiram. In Abiram zit het woord Ram, Rama, hoogte, komt ook voor in Rimmon. En hier is een ander woord voor met dezelfde betekenis ongeveer, namelijk verheven, het hoog zijn, Segub. Dus hoe dan ook, de betekenis van deze beide namen, Abiram en Segub, is eigenlijk gelijk. Beide drukken uit dat zij verhoogd zijn, dat ze hoog zijn. Alleen in de naam Abiram zit het woord Ab en dat betekent vader. Of grootvader tegenwoordig. Maar goed. Dan staat er dat deze Segub was zijn jongste. De vertalers hebben het woord zoon nu inderdaad schuin gedrukt, want het woord zoon staat er niet. Het was zijn jongste. En dat betekent dus zijn laatste zoon. Zodat deze stad gevestigd werd op de eerstgeborene, zowel als op de laatste. En hun namen hebben feitelijk dezelfde betekenis. Maar beide zijn dan ook een type van Christus. Die is namelijk beide. Die is zowel de eerstgeborene als de laatste. En in feite is het zo dat waar het er in de Bijbel op aankomt, is dat altijd hetzelfde. De laatste is namelijk de eerstgeborene. Of beter gezegd, de laatste Adam is degene met het hoogste geboorterecht. Of met het hoogste erfrecht. Vandaar dat deze beide zonen aanduiding zijn van hoedanigheden van Christus. De een duidt op zijn eerstgeboorterecht, namelijk hij is de God die van ouds is, vandaar dat het woord vader ermee verbonden wordt. Hij is de oorsprong aller dingen eigenlijk, terwijl de andere wordt gezegd hij is de laatste, want dat duidt op de Messias die geboren zou worden uiteindelijk uit Adam. De laatste Adam zou hij zijn, maar hoewel hij de laatste is, is hij de eerste. En dan hebben we weer het beeld van de slang met zijn staart in de bek. Want het laatste blijkt weer eerste te zijn. De staart zit in de kop. Nou, in de mond eigenlijk, waaruit ook het woord uitgaat. Hè? Ja, dat is typologie. Misschien voor sommigen wat moeilijk, maar ik ben ervan overtuigd dat anderen zeggen, aha, die hebben we zo geraamd. Aha, er leeft niets. Nou goed. Maar, hè? Dat is voor de psychologen onder u. En waar het dus om gaat is dat deze beide zonen waarop Jericho gebouwd is, zijn beide uitbeeldingen van Christus, die hoog verheven is, die de eerste is en die de laatste is, maar die bovendien de hoogste is en bovendien de vader aller dingen. En dat, wel deze bouw van Jericho, die gebeurde dan in overeenstemming met het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noem, gesproken had, waarna dus dit Jericho er is. En daarmee is het decor gevestigd waartegen deze geschiedenissen van Elia en Elisa zich afspelen. Eerst is er Jericho en pas dan beginnen deze geschiedenissen waarin Jericho ook een belangrijke rol speelt. Nou, een belangrijke, maar Jericho wordt in ieder geval verscheidene malen genoemd, omdat het een van de plaatsen is die ook inderdaad door deze profeten bezocht worden. Nou, en wat ik al vaker verteld heb, vertel ik maar weer eens een keer. Dat is namelijk dit. Dat als we helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, en ik doe het heel vlug hoor, want als u het beter wil weten, ligt het op de boektafel, hè? Nou, vanmiddag. Als we teruggaan naar de Bijbel, dan begint het verhaal met: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Erg diep ook, hè? Want het was allemaal vanwege de afgrond en zo, staat er allemaal bij en zo, maar daar hebben we het verder niet over. Stond ook een boel water in de afgrond trouwens ook. Dat heb je nog alles. Grondwater stond wat hoog. Maar in ieder geval, dat is het begin van de schrift. En dan staat er, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. De hemel trouwens ook hoor. Want een van de eerste dingen die God doet, is brengen een uitspansel in het midden van de hemel. En er moest heel wat uit de hemel uitgespannen worden, wat er niet in thuis hoorde, zodat u ziet dat die woestheid en ledigheid en duisternis ook wel degelijk betrekking had op de hemelen en niet alleen op de aarde. Maar ik heb u bij gelegenheid alles eerder verteld, dat als de hele aarde en al wat daarin is, woestheid en ledigheid en duisternis wordt, dan geldt dat uiteraard, en vanzelfsprekend, ook voor de hemel. Maar goed, dat leggen we nou niet verder uit. Dus we gaan gewoon verder. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dan staat er: maar de geest van God zweefde, sommigen zeggen broedde, op de wateren. Want die afgrond die stond vol met water. En die geest van God kwam daarbij. Die onzienlijke kracht Gods, want dat is geest van God. Dat betekent gewoon dat de onzienlijke God daarbij betrokken werd. En dat blijkt ook wel, want er staat meteen achteraan. En God zeide, want God is niet stom. Ik bedoel gewoon dat God praat. God is woord. Dus als daar God komt, als de kracht Gods komt, dan spreekt hij. Het woord is trouwens sowieso onzienlijk. Nou, God spreekt dus en God zeide: er zij licht. Want God is niet alleen woord, maar God is ook licht. En leven staat allemaal achter elkaar in Johannes 1, dus dat is makkelijk, hè. Dus God spreekt en dus komt daar licht. Dat staat er ook bij, maar zelfs als het niet stond, zouden wij het weten. He? God sprak en God zei: er zijn licht en er werd licht enzovoort. En dan komt er het werk van de zeven dagen waarin die gevallen wereld hersteld wordt. En met een moeilijk woord gerestitueerd wordt, want dat is hetzelfde als herstellen. Maar het klinkt wat wetenschappelijker natuurlijk en dat is nooit weg. He? Dus deze gevallen wereld werd gerestitueerd. Er was voldoende wisselgeld aanwezig, betekent dat. Nou goed. Werd gerestitueerd tot wat het nu is in zeven dagen. En die zeven dagen zijn dan ook kenmerkend voor het bestaan van de wereld van vandaag. En dat is de wereld waarin wij leven. De wereld van de zeven dagen. Ja, zeven dagen in de week. Maar het is natuurlijk ook de zeven scheppingsdagen. Het zijn ook de 7000 jaar. Het zijn ook zeven bedelingen. Kortom, zeven is daarmee de aanduiding van het werk wat God in deze tegenwoordige wereld doet. De wereld die nu is. En toch weten we dat de wereld die nu is vergaan zal, zegt Petrus, in de dag des oordeels, door vuur, en de elementen zullen branden en versmelten enzovoorts. En dan verschijnt de dag Gods met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft. Vertaald met wond, maar het woord betekent letterlijk. Het woord is eigenlijk ons woord verblijven. Dus het is een nieuwe hemel, nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijvend aanwezig zal zijn. Dat is anders dan in deze tegenwoordige wereld. En daarmee hebben we eigenlijk de hele heilshistorie maar weer eens een keer op het bord gezet. Want dat is het schema. Het is het schema van de drie dagen. Namelijk de eerste dag waarop het verderf van deze oude wereld tot stand komt. De tweede dag waarin deze oude wereld feitelijk rust en in het graf is. Dat is de tweede dag. En de derde dag, namelijk de dag van de opstanding. En terwijl ik dit vertel, haal ik natuurlijk meteen de parallel aan met de geschiedenis van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Op de eerste dag, dat was een vrijdag overigens. De eerste dag stierf hij. De tweede dag rustte hij in het graf. En de derde dag stond hij uit de dood op. Die eerste dag was in de dagen van de week, de vrijdag. En dus de zesde dag. De tweede dag was de dag in het graf en het was een sabbat. De zevende dag. Maar die zeven staat al op het bord, omdat we nou eenmaal met analogieën, met parallellen bezig zijn. En de dag van de opstanding is uiteraard dan de achtste dag. Acht, het getal van het nieuwe leven, de opstanding uit de dood en dus het getal van de nieuwe schepping. Wel, dat is de heilshistorie in het kort, waarbij de apostel Petrus zegt dat de wereld die toen was, oerschepping noemen wij het wel eens, maar in de Bijbel heet het de wereld die toen was, die is door het water vergaan en de tegenwoordige wereld die nu is, zal in de toekomst vergaan, maar niet door water, maar door vuur. Ik zal dat voor de aardigheid eens een keer bijzetten. Vroeger ging ik door water. Wel, dit is sommigen willens onbekend, zegt de apostel. Maar het maakt niet uit, want het zijn toch spotters bij wie het onbekend is. Zegt Petrus. Er zullen in de laatste dagen spotters komen. Want willens is dit een onbekend dat de hemel en de aarde van overlang geweest zijn. En dat de wereld die toen was door de wateren van de zondvloed, dat betekent gewoon grote vloed, vergaan is. En heeft het niet over de vloed van Noach uiteraard, maar over de vloed van Genesis 1 vers 2. Daar is de hele toenmalige wereld vergaan. Maar de wereld die nu is, die zal in de toekomst ook branden en versmelten. Maar zal dan vergaan door vuur in de dag des oordeels. Dat is nadat de zevende bedeling geweest is. Nadat alle zeven bedelingen geweest zijn. Hè? En dat is dus op de jongste dag. En dan daarna verschijnt nieuwe hemel en nieuwe aarde. En eigenaardig is dat we hier natuurlijk even een ruwe lijn op het bord zetten. Waarvan velen zullen zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar de aardigheid van dit schema is dat daarin meteen ligt opgesloten wat wij hier op aarde eigenlijk doen. Want het antwoord is, zal ik het eens goed zeggen? Niks. Want het is sabbat. Het is de zevende dag. Het is een dag die gekenmerkt wordt door een zeven en door een rust. Het is jaren geleden, ik meen het eerlijk, het is jaren geleden dat ik voor het laatst wat last van, of tenminste serieus wat last van een meneer Weinrep, over wie we verder niet zullen spreken, maar die kende een term die ik in de tijd nooit begreep. Hij zei altijd maar dat het ging om het doen om niet. Doen om niet. En ik begreep nooit waar hij het over had. En ik veronderstel dat hij het zelf ook niet wist. Dat meen ik ook echt. Maar in ieder geval, wij weten inmiddels wat de bedoeling daarvan is. Waar hij het vandaan haalt, dat weet ik ook niet hoor. Maar het gaat niet om doen, het gaat juist om het niet doen. Het doen om niet wil zeggen dat het is werken om niet. Maar werken om niet is namelijk helemaal geen werk. Dat is gewoon hobbyisme, vrije tijdsbesteding, maar het is geen werk. In de Bijbel is werk werken om loon. En zodra het niet gaat om loon, houdt werk op werk te zijn. En dat is wat een mens moest leren, en daar had die Weinrep volkomen gelijk in eigenlijk. Dat een mens moet leren om niet te vertrouwen op eigen werken, niet te zien op loon voor wat men hier doet, maar dat men slechts zou moeten zien op wat God geeft. Zodat ons doen is een doen om niet. Want wat we wel moeten hebben, geeft God. Niet op grond van onze werken, maar op grond van zijn genade. Ik zou het hem best eens een keer willen vertellen, eigenlijk, hè? Meneer Weinrep bedoel ik, hè? Maar goed, we zouden het er niet verder over hebben. Het gaat er inderdaad om dat wij mensen in deze wereld zouden leren vertrouwen niet op onszelf, maar op God. En u weet hoe het ging. Adam werd gezet hier in het begin van deze wereld. Hè. Ik kan heel goed tekenen, dus ik teken zo even een mannetje erbij. Zo. Ja, zo. Dat hebben we geleerd nog op de MUCO. Ja, goed. En dat mannetje, u weet hoe het ging met die eerste mens, Adam. Die deed niet om niet, maar die dacht dat hij het zelf moest doen. Hij liet zich dat ook wijs maken. He? Want hij moest vooral eten van die boom, want dan zou hij worden als God. En als hij dus niet at van die boom, zou hij niet worden als God. En er zat een kern van waarheid in, alleen had hij de verkeerde boom voor. Dus als God wil worden, moet je eten van de boom des levens. Uiteraard een type van Christus, hè. Maar goed, hij meende dat hij het allemaal zelf moest doen. En dus kwam er niks van terecht. En dat is tot vandaag de dag zo. Er zijn zelfs mensen die zich uitgeven voor christenen. Ik kan dat niet controleren, dus daarom zeg ik het zo raar. Hè? Maar er zijn mensen die zich uitgeven voor christenen. Die menen toch dat het van hun eigen werken afhangt. En daar hebben ze er echt nog niet zoveel van begrepen. Wat een mens moet leren, is dat de zegen des Heren rijk maakt en niks anders. En dat wij, gereinigd worden, geheiligd worden, dat wij vergeving van zonde ontvangen enzovoort. Naar de rijkdom zijn er genade en niet naar de rijkdom van onze goede wil. Begrijp je wel? Kortom, wij leven al jaren in de Sabbat en de bedoeling is dat wij inderdaad leren ophouden te werken. En ik moet er meteen bij zeggen dat volgens de wet degene die de Sabbat overtreedt des dood schuldig is. En wie hier niet leert te leven uit genade, die zal inderdaad zijn leven verliezen. Dat betekent het gewoon. Dat is de enige verklaring, de enige zinvolle verklaring van de Sabbatswet. Wie de Sabbat overtreedt, moest gedood worden. En dat komt omdat degene die in deze wereld meent hetzelfde te moeten verdienen, wel, hij zal zijn leven verliezen, want meer verdient hij niet. Meer kan hij ook niet verdienen. En dat is de hele zaak. Nou goed. Wat we hier uitgebeeld vinden is dus de weg waardoor deze wereld gaat. En waar wij onze plaats ergens in innemen. Een wereld waarvan wij deel uitmaken. Een wereld in een tijdelijke vorm. Dat is ook het leuke voor hen die deze wereld bestuderen, zogenaamd wetenschappelijk bestuderen. Want zij denken dat de wereld zoals wij hem kennen, zoals hij zich aan ons voordoet, de blijvende vorm is van de wereld. Hij is altijd zo geweest en hij zal altijd zo blijven. En de ontwikkelingen die wij vandaag waarnemen waren altijd al zo en zullen ook in de toekomst altijd zo blijven. Kortom, zij zien de wereld in een tamelijk absolute vorm. Terwijl volgens de Bijbel het precies andersom is. Deze tegenwoordige vorm van de wereld is niet de blijvende vorm, maar is een tijdelijke vorm. Hij is niet altijd zo geweest, hij zal niet altijd zo zijn. Maar deze tijdelijke vorm van de wereld vormt slechts de verbinding tussen een wereld die gevallen is in het verleden en die in de toekomst hersteld zal zijn. En daartussenin ligt de tijd waarin wij leven, dat is de tijd waarin deze wereld hersteld wordt. Waarin het verzoeningswerk van Christus plaatsvindt. Eigenlijk is het al zo, je ziet het in één oogopslag, dat Adam eigenlijk de verlosser is. Nou, ik weet niet goed of ik nou goed zeg, maar laten we dan zeggen, hij zou de verlosser hebben kunnen zijn geworden. He? Maar hij was het niet, hij was de voorloper. Want uit deze Adam kwam een andere Adam voort. Een laatste Adam. En die laatste Adam bleek het eerstgeboorterecht te hebben, omdat de laatste Adam Christus is, die al stamt uit die oorspronkelijke wereld, de wereld die toen was. En vandaar dat de tweede het eerstgeboorterecht heeft. Hij was hoger en bovendien ook eerder dan Adam. Begrijpt u, dat is het verhaal. Dus Adam is de voorloper van degene die komen zou. En met opzet zeg ik het zo, dus voor de Bijbelvaste klanten onder u. Want het was Johannes de Doper die aan de Heer Jezus liet vragen, zijt gij degene die wij verwachten of verwachten wij een andere? En dan hebben we hetzelfde verhaal weer, want in verband met de komst van de Christus wordt gezegd dat er een voorloper aan hem vooraf zou gaan en daarna zou pas de werkelijke Christus komen. En de voorloper was dan Johannes de Doper en de definitieve was dan de Heer Jezus Christus. Ze hebben hetzelfde principe weer. Er komt eerst een andere en die doet niks anders dan doorverwijzen naar wat daarna zou komen. En dat is zo, omdat wij allemaal voorlopers zijn. En al wat wij doen, ook vandaag aan de dag in dit leven, is wijzen op wat in de toekomst zal gebeuren. Want alle gelovigen zijn altijd in hopen zalig geworden. En ze wijzen op de toekomst. Dus we leven vanuit de toekomst. Dat is met Johannes de Doper, dat was met Adam en dat was met al die andere voorlopers zo. Want in de reeks zou ik ook moeten noemen Noach en Abraham en Mozes en misschien Jozua en David bijvoorbeeld. Ze waren allemaal voorlopers van de definitieve verlosser die komen zou. En dus van Christus. En ik heb Johannes de Doper al genoemd, maar Johannes de Doper heeft iets te maken met Elia. Want Johannes de Doper zou Elia hebben kunnen geweest geworden zijn. Hè? Zeg ik het niet goed? Oh. Nou, in ieder geval, dat zou zo hebben kunnen zijn. Hè? En dat zegt de Heer ook. Hij zegt, als je maar geloofd had, dan zou Johannes Elia geweest zijn. Want hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Hij was Elia, maar niet in de letterlijke zin, maar in de overdrachtelijke zin. Want Elia was de voorloper en Johannes de Doper was de voorloper. En dus zijn ze gelijk in hun functie. Want Johannes de Doper wees vooruit naar Christus en Elia wees vooruit naar... Er zijn twee antwoorden mogelijk. Elia wees vooruit naar... Naar Christus, dat is één. En de andere, heel eenvoudig, Elia wees vooruit naar... Elisa. Dank u, dat was hem, ja. Elia was ook een voorloper, want hij werd opgevolgd door Elisa. Waarmee meteen verklaard is... Dat deze twee, Elia en Elisa, respectievelijk voorloper zijn en de beloofde zelf. En het verhaal is dan ook dat de functie van Elia overeenkomt met die van Adam bijvoorbeeld. Of Abraham, of Noach, of de David, of Mozes, of hoe ze maar heten mogen. Terwijl de functie van Elisa overeenkomt slechts met die van Christus. Maar om het dan wat eenvoudiger te houden... Ook de komst van de Christus wordt voorafgegaan door een voorloper. En ik bedoel nu niet Johannes de Doper, maar nog een andere voorloper. En dan moet ik het zelfs met hoofdletters schrijven. Want de Christus is degene die de verlossing tot stand zou brengen, op alle mogelijke manier. Maar die Christus is degene die werd opgewekt uit de dood. Degene die leefde na de dood. Ik bedoel eenvoudig dit, dat de beloofde Messias is degene die opstond uit de dood. En dat betekent dat deze beloofde Messias werd voorafgegaan door een ander, namelijk door degene die de dood inging. En voor het onderscheid gebruik ik dan maar de Bijbelse term daarvoor, ik bedoel Jezus. Want Jezus is degene die stierf en Christus is degene... die daarna uit de dood opstond. Je zou zelfs samen met Matthäus 1 kunnen zeggen... Jezus is de voorloper... en Christus is de blijvende. Jezus is de 13e uit de reeks van 14 in Matthäus 1... en Christus is de 14e uit die reeks. Kortom, Jezus stierf... En zijn erfgenaam en opvolger was Christus. En waar bleef Jezus? Nadat hij gestorven was? Nou, hij stond op uit de dood. Het is moeilijk om het zo te beantwoorden. Daarom zeg ik het maar meteen. Hij stond op uit de dood en hij ging naar de hemel. Waar bleef de gestorvene? Wel, in de hemel. Verhoogd aan de rechterhand Gods. En waar bleef Elia? Hetzelfde verhaal, op een lichte wolkenwagen, met nou met vurige paden geloof ik ervoor. Maar werd Elia van de aard gedragen en voer hij op naar Zemelstroon of zoiets. Want we hebben dat lied in jaren niet meer gezongen. Dus ik ben de tekst een beetje kwijt, maar zo ongeveer was het. Elia voer ten hemel en zijn taak werd overgenomen door Elisa. Die kwam in de geest en kracht van Elia... En die bovendien twee delen kreeg van de geest van Elia. En dat klopt natuurlijk, want Elisa is de tweede en daarom is hij de eerstgeborene. En de eerstgeborene kenmerkt zich nou eenmaal door die tweeën die ik weer van bord gehaald heb. Vandaar dat hij twee delen kreeg van de geest van Elia. En dan zien we meteen ook het verschil in het optreden tussen deze beide figuren. Elia was altijd de vernederde, de vluchteling, de verongelijkte ook. Want naar menselijke normen kreeg hij altijd ongelijk. Terwijl Elisa de man is die leefde in de overwinning. Die heerlijkheid ontving. Die gewoon thuis zat, die nooit hoefde te vluchten. Integendeel, de mensen om hem heen, die renden heen en weer. Zijn personeel trouwens ook, heb ik begrepen. Kon erg hard lopen, Gehazi, hè. Maar goed. Zo ging dat nu eenmaal, maar Elisa zat fijn thuis. En de mensen kwamen bij hem. Ja, zo is het, want hij is een beeld van de opgewekte Christus. Tot wie wij kunnen gaan. En wij zijn allemaal druk, maar hij is thuis. Op de plaats waar we hem zouden moeten verwachten. En waar hij ook is, wanneer wij hem nodig hebben, enzovoorts. Wel, daar kom ik natuurlijk later op terug. Maar ik moet het verhaal nog even afmaken van dit Jericho, namelijk. Ik zeg dit Jericho, want ik heb een verhaal op bord geschreven, even gauw, schema, over de geschiedenis van deze wereld, de heilsgeschiedenis. Maar het moet duidelijk zijn dat dat overeenkomt met de geschiedenis van Jericho. Want Jericho was het Jericho dat toen was, in het verleden. En wat in de tijd van 7 dagen... Er zijn 7 dagen bij betrokken. Wat in de tijd van 7 dagen vernietigd werd. Het werd als het ware afgebroken, het werd teniet gedaan. Nou, er bleef iets van staan. Het was zuur deze. Ik haal een boel beelden door elkaar hoor, maar jullie zijn allemaal een beetje geoefend al, hè. Dus ik haal een boel beelden door elkaar. Dus, ik bedoel zo, het oude brood werd weggedaan, maar er werd iets van bewaard. Het was zuur deze. En in het geval van Jericho werd er ook iets van Jericho bewaard. Het was een bordeel. Ja, dat kan ik toch niet helpen dat het dat was. Hoe moet ik het dan zeggen? Hè? Er was een bordeel, dat bleef in elk geval staan. Maar in principe werd Jericho verwoest. Een klein beeldje bleef er van over. Het was ook nog herkenbaar. Het was trouwens gemerkt ook, om een of andere reden. Maar er bleef er wel wat van staan, maar Jericho werd verwoest. En zo is het met deze oude wereld gebeurd, de wereld die toen was. Hij is vergaan door het water. En toch bleef er wat van staan. En wat er staan bleef, dat heeft alle kenmerken van het bordeel, van afgoderij, van overspel, want het is afgoderij. Het heeft ook de kenmerken van het zuurdecem, wat ook zijn werk doet in deze tegenwoordige wereld. Er is iets van Jericho overgebleven, er is iets van die oude schepping ook overgebleven. Maar het beeld is gewoon dat van een Jericho, wat de uitbeelding is van de oude wereld, Jericho werd verwoest, zoals de oude wereld vergaan is en verwoest werd, doordat God sprak. En het spreken van God wordt altijd uitgebeeld door het blazen op de bazuin. Want het geluid is niet het geluid van de mens, maar het geluid is het geluid van het instrument. De mens speelt er wel een rol bij, maar niet de mens is de voortbrenger van het geluid. Het geluid wordt voortgebracht door de bazuin, eigenlijk de shofar, de ramshoorn. En ik heb in andere gelegenheden al eens uitgelegd dat de ramshoorn nou eenmaal een beeld is van de Heer zelf. En het geluid van de ramshoorn is het geluid van het spreken van God. En God sprak een oordeel uit over Jericho. Het klonk dan ook via de bazuin. Jericho werd verwoest. Dat was het verhaal. En dat gebeurde in 7 dagen, maar die 7 dagen komen overeen met de 7 dagen van Genesis 1, waarbij een afgerekend wordt met een oude wereld, terwijl hij toch voor een deel blijft bestaan, want uit deze oude wereld kwam van alles voort, de aarde bracht voort, planten en al dat soort dingen meer, de zee bracht voort het land, en het land bracht voort, en bovendien God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. Maar het werd dus inderdaad voortgebracht uit deze oude wereld. En je zou dus moeten zeggen dat het werk wat daar gebeurde in Genesis 1, en kortom het werk van de restitutie, het werk van herstel van de wereld tot wat die vandaag aan de dag is, overeenkomt met de herbouw van Jericho in de dagen van Achab en dus in de dagen van Giel en in de dagen van Elia. Zodat de geschiedenissen van Elia en Elisa tegen de achtergrond van Jericho is niks anders dan de geschiedenis van dood en opstanding van Christus en alles wat ermee samenhangt tegen de achtergrond van deze wereld die ooit in het verleden verwoest werd, maar die er toch weer is, maar die wel degelijk een vloek met zich meedraagt. En dat is ongeveer het verhaal. Deze wereld is de wereld van Jericho. En in deze wereld vinden we Elia, een beeld van de Heer Jezus. En we vinden er Elisa, een beeld van Christus, de opgewekte. In deze wereld vinden we inderdaad dat de dood van de een ten grondslag ligt aan het leven van de ander. En ik doel op Abiram en Segub, de eerstgeborene, wel de jongste zoon met het eerstgeboorterecht, ik noem het net of er één is, hè, die inderdaad met zijn leven heeft moeten geven, maar op zijn leven wordt deze wereld als het ware gegrondvest, precies zoals het er staat. En ik moet nog wat anders aanhalen, dat is ook een wat moeilijk verhaal om te vertellen, maar ik moet het wel doen. Dat is namelijk deze gedachte, dat God oorspronkelijk die oude wereld verwoestte, zoals Jericho verwoest werd, maar dat bij het herstel van de wereld, tot wat die vandaag is, dat natuurlijk gebeurde op zekere voorwaarden. Dat wil zeggen, God bracht eerst een oordeel over een wereld die hij daarna natuurlijk niet zomaar weer herstellen kan. Want waarom zou je dat doen? Als je eerst een oordeel erover brengt, waarom zou je het daarna weer herstellen? Dat kan ook zomaar niet. Bovendien, dat de wereld geoordeeld werd is ongetwijfeld omdat daar de zonde zijn weg in gevonden had. Dat was ook zo, want dat staat ook zo in de Bijbel. En als daar het oordeel over komt, is dat uiteraard definitief. En het is toch wel een beetje een rare gedachte om te zeggen dat God een zondige wereld herstelt. God herstelt niet de zonde. En daarom, het herstel van de wereld in de dagen van Adam, dat gebeurde op zekere voorwaarden. Dat zijn de voorwaarden die ook in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk genoemd worden, waar staat dat het lam, Christus dus, dat het lam reeds geslacht was voor de nederwerping, katabole, voor de nederwerping der wereld. En de nederwerping der wereld is niet de restitutie, de herstelde wereld, maar daarvoor is de nederwerping inderdaad van de wereld te vergelijken met de val van Jericho. Maar voordat deze wereld gemaakt werd, of laat ik het anders zeggen, voordat de wereld die toen was, woestheid en ledigheid en duisternis gemaakt werd, wel daarvoor stond Gods verlossingswerk in verband met deze wereld al vast. En het herstel van deze gevallen wereld in de dagen van Noach maakte ook inderdaad deel uit van dat verlossingswerk. Vandaar dat ik kon zeggen dat Adam in zekere zin de verlosser is, want hij is in ieder geval de voorloper van de verlossen. En dat betekent ook dat voordat de wereld gemaakt werd tot wat hij vandaag aan de dag is in de dagen van Adam, stond vast dat de Heer Jezus Christus in deze wereld zou komen en zou lijden en sterven om uiteindelijk die nieuwe wereld tot stand te brengen. Vandaar dat het offer wat de Heer Jezus Christus zou brengen in feite toch de basis is voor het werk van Genesis 1 in de zeven dagen. Er stond dus op voorhand vast. Stond ik op voorhand vast dat Adam zou vallen. Dat Adam besmet zou worden met het zuurdeesem van de oude schepping. Net zo goed als dat het op voorhand vast stond dat er later nog heel wat bordelen zouden zijn in Israël. En niet alleen die van Jericho die zou blijven staan. Ja, er zijn veel meer dingen over te zeggen. Maar goed, ik ga maar op die verdere details niet in. Ik hoop dat je het principe vast hebt dat het hele bestaan van deze wereld gebaseerd is op het offer van Christus. Als namelijk hij dat offer niet zou brengen, zou God ongetwijfeld deze wereld ook niet hersteld hebben in die zeven dagen. Lijkt me duidelijk. Maar het herstel in die zeven dagen, dat houdt in dat vervolgens ook inderdaad de Heer Jezus Christus in deze wereld zou komen om te lijden en te sterven. Dat stond op voorhand al vast. En dezelfde waarheid die ik net citeerde, die formuleert het anders. Het heeft jaren geduurd voor ik het begreep. Maar die zei het zo: God gaat, of de Heere gaat, met deze wereld mee. En hij noemt dat, Weinreb noemt dat in verband met de schepping, maar dat is natuurlijk een misverstand, want het is een waarheid in verband met wat wij dan gemakshalve maar noemen de herschepping, de restitutie, de restitutie. God heeft gezegd, ik maak deze wereld, ik ga hem herstellen, maar ik ga hem mee. En dat is ook precies wat er gebeurt, want God herstelde deze wereld en ging met Adam mee, in de hof, en hij sprak met hem. En we vinden dat later bij Seth, we vinden dat terug bij in ieder geval Henoch, we vinden het terug bij Noach. Kortom, we vinden dat de Heer zelf met de mens meegaat en met de mens spreekt en zijn plannen bekend maakt enzovoort. Allemaal tot op zekere hoogte natuurlijk, maar niettemin doet God dat. Maar niettemin is het zo dat wij zelf niet om dit leven gevraagd hebben. Adam trouwens ook niet. Niemand niet. Want wij leven al voordat we er erg in hadden. En dat betekent dat in zekere zin de verantwoordelijkheid voor ons zondige bestaan feitelijk ligt bij onze schepper. Ik hoop niet dat u er meer van maakt dan ik nu zeg. Ik zeg niet dat God ons tot zondaren gemaakt heeft. Maar wat ik alleen zeg, is dat God in zekere zin de verantwoordelijkheid draagt voor zijn schepping. Het heel eenvoudige principe, wij zijn schepselen Gods. En wie is voor de schepping verantwoordelijk? Wel, uiteraard de schepper. Is er wat met de schepping mis? Ja, ongetwijfeld. Wie is daar dan voor verantwoordelijk? God. Wie doet er dan wat aan? God. Dat is het hele verhaal. Dat is het oude verhaal wat ik zo vaak vertel. Wij zien de wereld als verloren. Maar we zouden consequent moeten zijn en dus zouden we God moeten zien als de verliezer. Want hij heeft die wereld verloren en hij is dan ook degene die zelf komt om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Kortom, hij gaat met deze wereld mee om die terug te brengen tot de oorspronkelijke positie, of althans tot de positie die het zou moeten innemen. Vandaar dat God met deze zondige wereld meegaat, zelfs aan ons gelijk is geworden, zelfs dit vlees heeft aangenomen, ons is alles gelijk is geworden, doch uitgenomen de zonde, voor ons de dood is ingegaan, maar bovendien voor ons een nieuwe schepping tot stand heeft gebracht. En wat ik probeer te vertellen, is dat het herbouwde Jericho, door Giel, in de dagen van Achab, dat herbouwde Jericho is niet anders dan de uitbeelding van de tegenwoordige wereld, gerestitueerd nadat er eerst een oordeel over gekomen is. Een wereld waarin de Heer meegaat en dat het zo is, blijkt uit het optreden van Elia. Jericho wordt herbouwd en wie is daar? Elia en Elisa. Die een uitbeelding zijn van de Heer Jezus Christus, die met deze wereld meegaat en daarin de verlossing tot stand brengt. Wel, daarmee zijn we er niet over uitgepraat, maar de rest waren we maar weer voor vanavond om 8:00. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we deze waarheden mogen leren verstaan. Deze waarheden die helaas zo weinig bekend zijn, maar die de achtergrond vormen van heel uw verlossingswerk. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen leren verstaan, dat we mogen zien welke plaats deze wereld inneemt in het werk wat u doet, en andersom dat we mogen leren verstaan welke plaats u inneemt nu in de geschiedenis van deze wereld. En we danken u ook dat u ons daar ook een plaats in geschonken hebt. Dat wij ook deel mogen hebben aan dat verlossingswerk wat u doet met betrekking tot deze wereld. En we danken u dat we uit de schrift mochten leren verstaan dat u zondaren rechtvaardigt door geloof. En dat alle gelovigen deel zullen hebben en reeds deel hebben in zekere zin nu aan die geweldige toekomst die u beschreven hebt en beloofd hebt in uw woord. Wij danken u, Vader, dat we daar vanmorgen ook bij stil mochten staan. Dat we mochten zien hoe u uw werk verricht in 3 dagen. En hoe u uw werk verricht hebt, ook in het verleden, in die 3 dagen van dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar we danken u dat we ook mogen zien dat deze 3 dagen overeenkomen met de geschiedenis van deze schepping, die weliswaar in zonde gevallen is, maar die door uw hand verlost wordt, opdat op de 3e dag, in deze nieuwe schepping, ook inderdaad uw rechtvaardigheid, uw gerechtigheid zal wonen en inderdaad zal blijven. Wij danken u dat we daar ook naar uit mogen zien, dat u ons een toekomst beloofd hebt en dat we niet hoeven te zien op de omstandigheden om ons heen, omdat we weten dat die altijd zullen teleurstellen, omdat er een vloek op rust. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar die toekomende erfenis die in de hemel bewaard wordt. Een erfenis waaruit wij nu reeds mogen leven, waarvan we nu reeds het vruchtgebruik hebben. Wij danken u, Vader, voor deze morgen. We vragen u, wees u ons ook verder deze dag nabij. Bewaart u ons bij al wat we doen moeten, maar bovenal richt u ons oog op u tot verheerlijking van uw naam. Amen.